onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu samen uit Psalm 68, het tiende vers, 68, vers 10. Gelooft zij God, met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. 68, tiende vers. Aan ons zal worden voorgelezen uit de brief aan de Hebreeën, uit het negende hoofdstuk, de versen 6 tot en met 28. De schriftlezing voor vanmiddag vinden we in Hebreeën 9 vanaf het 6e vers. Vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen het laatste vers uit de 2e psalm. En ieder spreekt nu in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Genoemd Hebreeën 9, te beginnen bij vers 6. Deze dingen nu aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de godsdiensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg van het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde, niet konden heiligen naar de consciëntie, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheiden wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd ter verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmakers tussen komen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water en purperen wol en hyssop, en besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende,
Dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaren in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af, maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfsofferanden. En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen nu samen uit Psalm 90, het eerste en het tweede vers. Psalm 90, vers 1. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren, en ook het tweede, uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. 1 en 2 uit Psalm 90. gemeente, onder de inwachting van de leiding en het licht van de Heer en Geest, hoop ik in deze middag u het woord Gods te mogen prediken vanuit het voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 9. En als tekstwoorden lezen we samen opnieuw de versen 27 en 28. Hebreeën 9, de versen 27 en 28. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover onze tekstwoorden voor vanmiddag. Op de toekomst letten. Deze tekstwoorden doen ons op de toekomst letten. Wonderlijk, hè? Want de toekomst, dan denk je misschien aan vakantie of je werk weer oppakken of... Maar dit is de boodschap van Gods woord vanmiddag. Op de toekomst letten in het licht van deze tekstwoorden. Drie gedachten daarover. In de eerste plaats inzetting voor alle mensen. In de tweede plaats wegneming der zonde. En in de derde plaats verwachting tot zaligheid. Dus op de toekomst letten. In de eerste plaats inzetting voor alle mensen, vers 27, want het is de mensen, niet de een wel en de ander niet, maar alle mensen, jou, u en mij. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Niet het is met de dood afgelopen, maar het oordeel. Zo moeten we op de toekomst letten. Dat oordeel wacht en wenkt. Onze eerste gedachte. Op de toekomst letten. Want de inzetting voor alle mensen is sterven. Het oordeel. Tweede, wegneming der zonde. Dat zegt het eerste deel van vers 28. Hè, als het over Christus gaat. Eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen. De zonde, wil het goed zijn met ons, moet weggenomen worden. Je kunt de zonde ontkennen, je kunt de zonde vergeten, dat kunnen we allemaal. Maar dat helpt allemaal niet. De zonde moet weggenomen worden. En er is er één gekomen. Die heeft zich daartoe geofferd. En dat gaat in onze tweede gedachte op de voorgrond komen. Dat ene offer van de Heere Jezus Christus. En we begrijpen allemaal wel, hè. Heb ik daar deel aan door het geloof? Want dat is het, hè. De levensvraag, toch? En dan het laatste, het derde, verwachting. Tot zaligheid. Dat is eigenlijk de hoofdzin van vers 28. Christus zal ten andere male zonder zonde gezien worden. Was hij dan zondaar, verre van dat. Maar de mensen zagen hem. Eigenlijk was hij beladen met zondeschuld. Niet van zichzelf, maar van heel zijn kerk. En zo was hij de man van smarten. Maar zo komt hij de tweede keer niet in vernedering. Maar die tweede keer komt hij zonder die zondelast. In macht en majesteit. In glans en heerlijkheid. Richterlijk. En wie zullen hem dan zien, zegt onze tekst. Alle mensen. Dat leert de Bijbel ook. Alle oog zal hem zien. Ook zelfs degene die hem doorstoken hebben. Maar hier gaat het over die hem verwachten tot zaligheid. Op de toekomst let, hè. Als u zo verwachten mag. Zaligheid. In de komende Christus. Dus, Op de toekomst letten drie gedachten vanuit onze tekstwoorden. Inzetting voor alle mensen. Wegneming der zonde. Verwachting tot zalig. En als je de Bijbel leest, en we doen dat onder ons graag, hè, zo boek voor boek. Maar dan is die Hebreeënbrief de makkelijkste niet. Trouwens, de brieven zijn toch wel een beetje lastig om ze goed te begrijpen. Toch maar lezen. Kanttekeningen kunnen wel verhelderen en die Bijbel met uitleg helpt ook heel goed. En je mag er best een beetje bij nadenken en bij stilstaan, hè? Want het is niet niks het testament van God in je handen te hebben en onder ogen te krijgen. Onderzoek de schriften, want die zijn er die van mij getuigen, zegt de Heer Jezus, laat het ons levenswerk toch zijn, ook als het wat moeite kost. We doen nogal wat moeite voor allerlei dingen. Laten we voor dat allernoodzakelijkste, de meeste moeite toch doen. En niet nalaten. Maar de Hebreeënbrief, dat is eerlijk waar, is niet zo heel makkelijk als je die leest. Dan moet je nog wel eens herlezen en dan pak je de kanttekeningen en de Bijbel eruit en dan zeg je, nog weet ik het niet helemaal. De hoofdlijn is deze, dat de schrijver van de Hebreeënbrief, geïnspireerd door de Heilige Geest, aan de Hebreeën, aan de gelovigen uit de Joden, duidelijk maakt, al die offers van het Oude Testament zijn vervuld in dat ene offer van de Heere Jezus Christus. En dat offer dat doet, wat al die offers niet konden, wat geen één offer kon, namelijk de zonde wegnemen. Want Psalm 40, David beleidt dat daar. En de Hebreeënbrief grijpt daarop terug om dat uit te leggen. Niet die slachtoffers en die brandoffers en die spijsoffers en die schuldoffers. Uiteindelijk hebben die bij God geen verzoening teweeg gebracht. Ze waren wel nodig, ze hadden een plek. Maar alleen dat offeren van Jezus Christus, dat borst van de zonde. Dat is eigenlijk de boodschap van de Hebreeënbrief. En dan in het begin van hoofdstuk 10 wordt dat uitgelegd. Dan is er in al die offers steeds eigenlijk heenwijzing geweest naar de Heer Jezus. Hebben ze dat echt wel begrepen? Dat kun je afvragen. David wel. Abraham ook wel. En Mozes en Aaron wel, toen ze die tabernakeldienst instelden, begrepen ze wel dat is heenwijzing naar Messias. En Jesaja wel, en Zacharia de profeet wel. En Simeon ook wel, die keek er naar uit, want die keek door die offers heen naar dat kind dat komen zou. En Anna en Zacharias. Maar het is te denken dat zoveel Joden, zelfs tot de priesterstand toe, ja, die deden dat maar, die offers brengen, want dat was mooi en dat was goed en die tempel was prachtig en die dienst, daar konden ze een boterham mee verdienen en dat was godsdienst en hun hart werd er stil bij en, maar zagen ze de betekenis? Dat is de vraag. Grote vraag. In de tijd van de Heer Jezus onder de Joden, in de tijd van Jesaja onder de Joden. En vandaag, hoeveel mensen die de christennaam graag willen dragen, of ja, toch wel dragen, komen echt met berouw over hun zonde, door het echte geloof bij de Heer Jezus terecht. Het is te vrezen dat ook in het Westen zoveel christenen eigenlijk langs die kern heen christen zijn. Wat dat dan ook zijn mogen. Maar o zonder Christus bloed. Geen toegang tot de hemel. Boodschap. En in die Joodse godsdienst van het Oude Testament. Daar waren nogal wat offers. Hè? Dagelijks brandoffers. En er waren zondoffers als mensen speciale zonden hadden. Schuldoffers als mensen in de schuld stonden bij God of mensen. Zo waren er nogal wat offers. Die grote verzoendag, daar wordt in hoofdstuk 9 vooral over geschreven. En dat woord zegt het, hè. Dat komt steeds terug. Zonde en verzoening. Daar gaat het over. Eigenlijk was die Joodse godsdienst, tenminste voor de mensen die dat echt doorzagen en beleefden, heel erg ernstig. Dat staat in vers 3 van hoofdstuk 10. Maar nu geschiet in deze offers steeds weer gedachtenis der zon. Hele ernstige godsdienst. Hier gaat het over die grote verzoendag, elk jaar. Met die brandoffers, elke morgen, elke avond. Zondoffer, schuldoffer in het persoonlijke leven. Steeds gedachtenis der zon. Ernstige godsdienst. Steeds gedachtenis der zonde. Daar word je niet vrolijk van. Tenzij je door het geloof de betekenis ontvangen mag. En uitziet naar Messias, naar het Lam Gods, dat komen zal. Ernstige godsdienst. Als die priesters gingen werken in de tempel, moesten ze eerst bij dat grote wasvat zich reinigen. Was ook steeds nodig, wassingen. Want ja, ze waren onrein en dan kun je niet zomaar naar God naderen. Wij zijn dat een heel beetje kwijt, hè. Dat besef dat we onrein zijn en zomaar niet tot God kunnen naderen. Komri, een van onze oudvaders, die zegt, als je gaat bidden, moet je je eigenlijk eerst bewust zijnde van je zonden onderdompelen in het bloed van Christus. En dan kun je bidden. Moet je over nadenken. Beetje Joods is dat, zou je zeggen. Hè? Eerst die reiniging en dan de toegang. Ernstige godsdienst. God neemt de zonde ernstig. En daarom die offerdienst, zo centraal voor de Hebreeën. Nogmaals, velen leefden daar helemaal niet bij. Die wilden dat helemaal niet. Maar dat was wel de ernst en de betekenis. God wil dat ook wij het leven zo bezien in de ernst van hoe hij over de zonde denkt. En die wil hij vergeven. In en door het bloed van zijn eigen enige geliefde zoon die mens werd en daarvoor de dood inging. Wij zijn zo goed geschapen. Zo heerlijk in het paradijs geplaatst. Zo in de liefde Gods gezet. En zijn gemeenschap. En wat is het erge. Dat we het paradijs kwijt zijn. En dat we God kwijt zijn. En dat we zijn beeld kwijt zijn. En zijn liefde. En zijn gemeenschap. Voel je het wel eens? Is dat wel eens nood? En hoe lost dat op? Hoe kom ik dan toch bij Christus die de enige verlosser is? Daar gaat het over. Wij zijn niet geschapen om te sterven. Adam en Eva waren geschapen ten leven en tot lof. De Heer had gezegd, als je nog maar niet eet van die ene boom, want dan komt de dood. Dan zult ge stervende sterven. En het is gebeurd, u weet het, hè. En wij begeren ook, hè, langs God en zijn boodschap heen het leven te hebben op onze wijze. Maar dat leven vanaf onze geboorte heeft de kiemen des doods in zich. Het is de mensen gezet. Gevallen mensen vanaf hun geboorte af aan. Eenmaal te sterven. De een wordt 18, ongeluk. En de ander wordt 88 of 98. Dat kan. Maar eenmaal te sterven. Niet twee keer, maar één keer. Ernst. Inzetting voor alle mensen. En staat erachter, daarna het oordeel. Want God heeft Christus aangesteld om rechter te zijn over levenden en doden. Dan. Christus aangesteld om rechter te zijn over atheïsten, spotters, goddelozen en kerkmensen. Het oordeel. O, wat een aangrijpende toekomst. Die dag der dagen. Dat alle graven geopend zullen worden. Alle zielen met hun lichamen herenigd. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dan kun je niet voorstellen dat dat gebeuren zal. Zo redeneren wij mensen, de moderne mensen zeker, die zeggen wat een dwaas, dat kan absoluut niet. Maar ouderen, er zijn best wat ouderen in de kerk en thuis. Hè. Als ik aan mijn ouders denk, zeg maar even mensen van 100 jaar geleden. Die had je natuurlijk niet moeten vertellen wat er vandaag kan met beeld en media en telefoon. Dan hadden ze gezegd, onzin, dat is onmogelijk. Maar het is er, hè. En wat is er in de laatste 10, 20 jaar allemaal niet mogelijk geworden, wereldwijd. En in coronatijd hebben we er nog voordelen van ook in de kerk. Nou, eerlijk zijn. Wat kan de mens veel? Ja, ja. Calvin zegt, de Heer heeft die mogelijkheden in de schepping en in de mens ingedruppeld. Dat komt allemaal bij God vandaan. En de mens kan ze goed gebruiken, maar ook verkeerd gebruiken. Maar God heeft die mogelijkheden bedacht en geeft ze. Hij is nog veel machtiger. En straks is daar die dag der dagen, alle knie zal voor hem gebogen worden. O Pilatus en Caiaphas en Herodes. Alle oog zal hem zien. O de spotter. Die spotten wil. In de gedachte dat hij zijn mening mag en moet uitbarsten. Straks zal hij rechter zijn. En hij vergist zich niet. Hij kent de zijnen. Vanuit hun bedelaars bidden. Als de gegevene van de Vader. Daarna het oordeel. Hoe leven we daar naartoe? Inzetting voor alle mensen. Prediker, dat is een boek van levenswijsheid. Prediker zegt, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Moet je rekenen. Prediker zegt dat als de mensen en de beesten aan hun einde komen, dat de meesten dan niet letten op het verschil. Want als een beest sterft, blaast hij de adem uit en het is over, weg. Maar als een mens sterft, blaast hij ook de laatste adem uit. Maar wie let erop, wie merkt erop, zegt de prediker, dat hij naar God gaat. Opdat hij oordelen. De prediker wist het al. Velen letten daar niet op. Laten we erop merken. Inzetting voor alle mensen. En de prediker zegt, God doet deze dingen. Opdat men vrezen voor zijn aangezicht. In het licht van dit aanstaande gebeuren. Sterven. Oordeel, mag ik u prediken? Christus is nu nog niet gekomen als rechter. Maar hij mag gepredikt worden als redder. O kom, erken uw ongerechtigheid. Buigt u aan zijn voetbank neer. Vraag naar hem en zijn genade. O kom. Kus de zoon, opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat. O kom, haast u, spoed u om uw levens, wel wend u naar hem toe, tot behouden is. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Uw zonde, uw ongerechtigheid, uw boze hart staat in de weg. Want er is er maar één die raad weet. Ik raad u dat ge van mij koopt goud beproefd, komende uit het vuur, ogen zal, opdat ge zien mocht, klederen des heils, om de naaktheid van schande en zonde te bedekken. Ach, verhard toch uw hart niet. Buigt aan zijn voetband neer en laat u toch door hem onderwijzen en leiden. We gaan naar onze tweede gedachte. Op de toekomst letten. Inzetting voor alle mensen. Tweede, wegneming der zonde. Hebreeën 9, best wel een beetje een moeilijk hoofdstuk. Het gaat over die offers, hè. Die offers die de dingen die daar zichtbaar waren, tabernakel, tempel, altaren, heilige dingen, reinigden. Maar leert de apostel er zoals een draad doorheen. Maar het was niet tot reiniging der zonde in het hemelhof. Daartoe is Christus eenmaal gekomen. Hij alleen reinigt echt van de zonde op weg naar de godsontmoeting. En als hij daarover schrijft, dan gebruikt hij dat soort beelden. Hè, die offers, die priester, die moest ook voor zichzelf offeren. En voor het volk offeren. Christus hoefde niet voor zichzelf te offeren. Nee, want hij had geen zonde. Zijn offer was alleen voor het volk. En voor zichzelf hoefde hij niet te offeren, want hij was rein. Anders dan bij die priesters. Christus hoefde zich maar eenmaal te offeren. Terwijl die priesters dagelijks en de grote verzoendag elk jaar moesten offeren. En die priesters die deden werk voor de aardse godsdienstige dingen en mensen en inzettingen. Maar Christus doet dat voor aardse mensen, jawel. Maar in het gezicht van de hemel en de eeuwigheid God. Hoe verschillend, hè? Christus is zo anders dan die offerdienst. En bij Christus moeten we nog iets bedenken. Vers 16 zegt dat. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. Want het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Dat is helder, hè? Een testament is vast in de doden, heb ik eens meegemaakt, heel sprekend, een zakenman. Het was best een man die in zijn leven met de Heere had leren rekenen. En zijn ziel woog en daar had hij ook wel onderwijs in gekregen. Geen oppervlakkig mens, echt niet. Maar een zakenman, en hij wist dat hij ging sterven nog maar 57 jaar. Zijn vrouw wist ook en zijn kinderen. En ze hadden wel een testament, want ja, het moet met de zaak en het moet ook met je gezin. Hè. We begrijpen dat allemaal wel. En dat is ook verstandig. En toen bedacht hij, achteraf was het 3 dagen voordat hij ging sterven, dat er toch nog wat verbeterd moest worden in dat testament. En met zijn vrouw overlegd en de notaris kwam aan dat ziekbed, wat sterfbed werd 3 dagen later, om het testament bij te stellen. Dat mag, want hij leefde nog. 4 dagen later had niet meer gekund. Want het testament is vast in de doden en nog niet vast in de levenden. Sprekend voorbeeld, hè. En dat nu naar Christus toe. Er is een testament van God uit. Een eeuwig verkiezend welbehaag om zondaren zalig te maken. Schuldige Adams kinderen met God te verzoenen door de arbeid van zijn zoon. Opdat ze eeuwig zullen leven en verlost worden van hel en dood. Maar dat testament, dat is er wel. Van eeuwigheid al. En dat werd gepredikt ook onder de oude dag. Maar dat moest vastgemaakt worden in de dood van Christus. Aangrijpend, hè? Hij moest sterven om het testament vast te maken. Zou je erover denken, kinderen Gods? Dat testament dat u het eeuwige leven toeschikt. Vrijmachtig bij God vandaan. Dat is vast in de dood van Christus. Niet in onze dood, hoor. Maar in de dood van Christus. Wat een betekenis heeft dat sterven van hem. Eenmaal zichzelf geofferd om veler zonden weg te nemen. Dat loopt er doorheen, hè. Die zonde moet weggenomen worden. Leven we daar wel eens bij? Want dat is wel een belangrijk item, zeggen we vandaag. Een hoofdstuk dat we niet over kunnen slaan, maar dat is het centrum van de bediening der verzoening. De zonde moet weggenomen worden, mijn heel persoonlijke zonde. Als Gods geest in ons leven komt en ons vernieuws geboren doet worden, dan gaan die dingen werkelijkheid worden. En bij de een met één heel sterk en bij de ander soms wat meer langs een geleidelijke weg. Dat kan wel verschillend zijn, maar dat gaat wel werkelijkheid worden. Maarten Luther beleefde dat heel sterk. Hoe vind ik een genade God? Hoe kom ik van de zondaar? We weten het wel, hè. Wat deed hij allemaal niet? Zichzelf kastijden in het klooster gaan, wat zocht hij allemaal niet, hè. Maar het lukte hem niet om zijn geweten gerust te stellen om de toorn van God weg te doen gaan. Om die vrede te verkrijgen. Leeft het voor ons? O, het is waar. In het begin van het geestelijke leven, dan kunnen er zo van die liefdetrekkingen zijn. Dan kunnen er van die onderwijzingen zijn. Dan komt er een droefheid over de zonde naar God. En dat trekt naar de Heer en doet het woord onderzoeken. Dat doet heel anders bidden dan dat je dat voorheen deed. Dat doet ook anders leven. Dat doet de zonde zien en verlaten en beleiden. En dat doet de Heer liefhebben. En dat doet de Heer dienen en doet het woord onderzoeken. Dan ga je graag naar de kerk. Lezen een boek dat over de Bijbel gaat en over het woord gaat. En juist ook over die dingen gaat van bekering en verzoening. Zoek het maar. Wees er maar ijverig in. Laat het je hart maar hebben, ook als je jong bent. Ook in vakantietijd. Dat is meer dan de moeite waard. Heer, zet ons vanuit zijn woord op dat spoor. Zoek mij en leeft. En dan die vragen. Mijn schuld verzoend. Mijn zonde weggenomen. Ja, daar leef je wel bij, maar is dat nou opgelost? Dat kan nog wel eens een vraag zijn, ook bij het leven van degene die de Heere vrezen. Dan mogen er wel dingen zijn waar je van weten mag, door genade, dat de Heer je opzocht, stilzette, een keer in je leven bracht, de dingen in anders perspectief plaatste, dat het woord krachtig werd in je leven, dat de liefde tot de Heere kwam, dat je worstelingen des harten gekend hebt, misschien wel ook onderwijzingen vanuit het woord, misschien wel een belofte die je werkzaam maakt en misschien wel een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus in je nood en verlorenheid. O, nee, niet zaken om te ontkennen en om te zeggen dat is niet waar geweest. Pas op. Maar het moet er maar eens op aan gaan komen, hè. Laat ik een Bijbels voorbeeld nummer 2. We kennen allemaal die geschiedenis wel van Hiskia. Hiskia was een hele godvrezende koning. Vanaf het moment dat we hem tegenkomen in de Bijbel, is hij de vreze gods die zijn leven doortrekt. Zijn koningschap gestalte geeft. Hij is echt theocratisch vorst. Hij leeft persoonlijk, huiselijk, en regeert ambtelijk zo voor Gods aangezicht. Heel zijn leven staat in dat teken. Hij is op de tempeldienst gesteld en gaat hij zuiver. Hij is hartelijk verbonden met de profeet Jesaja. Hij verheft hem tot hofprediker. Hij zoekt de Heer in alle dingen. Staatkundig en huiselijk, kerkelijk. En als de vijanden komen, Sanherib met dat leger, dan sluit hij geen verbond met Egypte of met wie dan ook. Maar de Heer, wat is die godvrezende? In alle dingen, zeer godvrezend. Nou, echt wel een kind van God, daar hoef je niet aan te twijfelen. En dan komt die boodschap ineens. Hè? De profeet Jesaja, zijn beste vriend. Zijn zielenvriend. Die zegt, geef bevel aan je huis, want je zult sterven. Dat is toch wat. Daar schrik je wel van. Hiskia ook, want hij was ook ziek, dat voelde hij. En dan gaat hij worstelen. Nog wel een moment gedacht van, ik heb toch de Heere gediend, maar ja, dat verstomt. Later heeft hij er een gedicht over geschreven, Jesaja 38. En daar zegt hij allerlei dingen in. Hij ziet de dood, daar heb je het, hè, onze tekst. Hij ziet de dood dichtbij komen, morgen. Hij denkt, kan vannacht al gebeurd zijn. Hij ziet die dood zo dichtbij komen. En dan zegt hij nog zo'n zinnetje. Ik heb mijzelf tot de dood gebracht. Het is wat. Als hij dan, ja maar, wij hebben gezondigd. En daarom moeten we sterven. En sterven is God ontmoeten. Ik heb mezelf tot de dood gebracht. Ik word onderdrukt, zegt hij. En dan komt dat gebed, hè. U weet dat wel, ouderen. Wees gij mijn borg. Hij had wel Paasgaan gehouden. En dat heeft hij echt niet oppervlakkig gedaan, dat hoef je niet te denken. Hij had bij dat bloed wel gedachten. Ik denk ook wel aan de Messias. En toch, moet er maar eens op aankomen. Heb ik dan die zekerheid des geloofs dat Christus mijn borg en verlosser is. Hiskia met alle goede dingen. Wat een strijd, hè. En wat een gebed, hè. Echte. Wees gij mijn borg. En het wonder gebeurt. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug. God heeft hem wel gedaan. Ook beter gemaakt. Mocht nog 15 jaar leven. Maar er was eigenlijk een teken. Maar de zaak was. Dat hij daar die kracht. Der genade Gods. Om Jezus wilde. Mag ik best zeggen daar. Al is het nog Oude Testament. Ontvangen mocht in het geloof. Eenmaal geofferd. Voor mijn zon. O, wat een genade. Zo. Dat offer van Christus. En de kracht daarvan. In de vergeving der zonde. Persoonlijk. Door het geloof te mogen ontvangen. En die persoonlijke toe-eigening. Kan nog wel een strijd geven in het leven van Godvrezende mens. Hè? Als het erop aankomt. Zal dat dan zo in mijn leven zijn. Ach. Weet u, het is nodig en tegelijk mag ik u verkondigen. Christus is degene die het zondaren toeroept. Wie is slecht, hij keerde zich herwaarts. Christus is die borg en zaligmaker die het uitzegt. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. O, luister naar hem. En vraag maar om dat onderwijs van Gods geest. Wat je nadrukkelijk persoonlijk bepaalt. Bij dat gericht. En je eigen schuld en zonde. En dat je maar doet begeren. En leert benodigen. En wil doen ontvangen. Die kracht der genade Gods. In Christus. Ieders leven is wel eens wat anders, hè. Maar het gaat om die zaken tussen God en je ziel die opgelost moeten worden. Rut kwam op die akker van Boas en daar verkeerde ze graag. Daar kreeg ze voedsel en daar werd vriendelijk tot haar gesproken. Wat een rijke dingen, hè? Ook met geestelijke betekenis. Maar dat burgerschap van Israël moest wel een keer aan de orde komen. Had ze zelf eerst helemaal niet zo erg in, maar de schoonmoeder zei het wel. En toen kwam ze bij Boas terecht. Met al haar armoe. Laat het zomaar zijn in uw leven. Bij die meerdere van Boas terechtkomen. Met al onze armoe. Want dit is waar. Armen worden door hem. met goederen vervuld en rijken ledig weggezond. O kom, nooddruftigen, armen, schuldigen, verlorenen in uw eigen waarneming, zondaren die zo niet verder kunt, u die dat aanklagende geweten verstaat en die vloek der wet wel eens gevoeld, ziet hier het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt, onder de schaduw van zijn vleugelen is genezing, verzoening door het bloed van het Lam. Ik zie daar die bloedvloeiende vrouw, als het ware naar hem toe kruipen. Want dit weet ze heel goed, zo onrein, ten dode opgeschreven. En ik kan mezelf niet helpen en niemand kan het oplossen. Dit weet ze ook heel goed. Dit gelooft ze vast. Jezus redt. En als Hij in zijn kracht en genade naar me omziet, dat is goed. Dit weet ze zeker. Gelooft ze vast. Als ik maar de zoon van zijn kleed mag aanraken, dan ben ik behouden. Ben u dat? En ze ging. En ze kroop naar hem toe. En ze vond erbarmen. Want dat is de genade Gods in Christus. Hij heeft zijn zoon gezonden om te zoeken en zalig te maken. Daar heb je de. Te verlossen dat verloren. We gaan samen zingen. Psalm 85, 4e vers. 85, vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt. 85, 4e vers. toekomst let. Inzetting voor alle mensen. Je moet wel aan de toekomst denken. Je denkt er toch ook over wat je morgen zult eten en doen. Op de toekomst letten, want het is alle mensen gezet. Eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Tweede, wegneming der zonde. Dat heeft Christus, de mens geworden Zoon Gods, zijn bloed gekost, zijn leven gekost. Maar dat is het werk van de testamentmaker. Zo is er gerechtigheid en vrede voor verloren zondaren. Vanuit de genade Gods, kom. Hebt u dat geleerd? Leert u dat? Op die leerschool van de Heilige Geest. Ik heb verzoening nodig. Persoonlijk. Ik heb Christus nodig. Persoonlijk. Door het geloof. Heer, trek mij. Leer mij. Leid mij. Zie mij aan. Spreekt gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En nu tenslotte, verwachting tot zaligheid, zegt onze tekst, alzo ook Christus zal ten andere malen zonder zonde, dan niet in zijn vernedering, maar in zijn verheerlijking, met majesteit gezien worden. Ik zei het al, van allen, ook van de spotters en de vloekers, ook die zullen hem zien. En ze zullen beven, want hij zal ze veroordelen. Dan is er geen genadetijd meer. Dan zullen diegenen die hem niet hebben benodigd en liefgehad voor eeuwig weggeworpen worden in die buitenste duisternis. Denk eens aan die arme Lazarus en die rijke mannen. Wat een ontgoocheling voor die mannen. Onvoorstelbaar. O, laten we ons gewaarschuwd weten. Nu is er nog plaats bij die vrouw die de zoon van zijn kleed zocht aan te raken. Gezien worden van allen die hem verwachten tot zaligheid. Zo heeft Johannes hem leren verwachten. Daar op Patmos. In de gevangenschap. Daar in de eenzaamheid. Op de dag des Heeren in de geest zijn. En die er kwam. Alleen nog niet in die heerlijkheid. Mag je ook wel zeggen, hè. Gods kinderen leren hier uitzien dat de Heere nog weer eens overkomt. Zo zeggen we dat toch wel, hè? Heere, wilt u nog eens opnieuw laten blijken, laten merken dat u van me weet, dat u mij genadig bent. Dat is toch de ervaring van Gods kinderen, hè? Dan mag er genade, beleving zijn door het geloof, gemeenschap met de Heere. En dan is dat soms weer weg, hè? Dat ebt zomaar weg door onze onoplettendheid. Of doordat we zo weer opgaan in de dingen van alle dag. Hè? En dan is er wel weer dat uitzien, die verwachting, dat hopen. Heere, zegt u toch bij vernieuwing, hier ben ik. Dat is ook waar. Johannes keek uit. De bruid in het hooglied keek er naar uit. Dat is een hele goede gestalte. Uit te zien dat die nabijheid van de Heere, die gemeenschapbeoefening door het geloof, verlevendigd wordt, vernieuwd wordt, bekrachtigd wordt. Dat is groot. Zo mag je ook hem verwachten. Toch doet het maar. En laat het niet tot lauwheid brengen. En tot onverschilligheid, al helemaal niet, kinderen Gods. Maar tot verwachten. Maar hier gaat het over die grote verwachtingen. Die verwachting tot zaligheid. O zeker, dat is waar. Als Gods kinderen weer wat ingezonken geraakt zijn, of misschien wel in duisternissen, dan verwachten ze ook weer toch wel tot zaligheid. Want ze voelen het wel, er ligt hier zoveel van mezelf tussen wat niet rein is, en dat moet weg, en moet weer vlak worden. Dat is door Christus. Dat is ook zaligheid, zeker. Maar hier die grote zaligheid, die dag, dat alles van de duivel wijkt, voor eeuwig. En dat al het zondige van de wereld weggebrand wordt. En dat de oude mens geheel wegvalt. En dat alleen de Heere overblijft, die alles zal zijn en in allen die hem vrezen. Wat een genade, wat een zaligheid zal dat zijn. Geen zonde meer. Kinderen Gods, dat is wat, hè. Simeon die keek er naar uit. Eigenlijk voelt we hem in zekere zin een beetje samen. Hij keek er naar uit. Messias. Voor het geloof. En letterlijk. En toen de zaligheid. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het reddende van u. En toen kon u wel sterven. Nu, dat is het, hè. Dan is er geen zonde meer. Dan is het de verlossing in volkomenheid. Geen zonde drang meer, geen zonde verleiding meer, geen zonde schuld meer, geen zonde last meer, geen zonde smart meer, geen zonde meer. Gods nabijheid, het leven met hem, het dienen van hem, het grootmaken van hem, het in gemeenschap verkeren met hem voor eeuwig. Naar de ziel reeds bij het sterven. Voor Gods kinderen. En straks op de jongste dag naar ziel en lichaam beide. O zaligheid. Dubbele betekenis. De zonde helemaal weg. En schulden wat daarmee samenhangt. En leven in vrede, gerechtigheid, liefde, gemeenschap. Tot lofprijzing Gods. Maar nu zit je nog in de strijd. Toch, het ganse schepsel zucht, schrijft Paulus in Romeinen 8. Het schepsel zelfs, de natuur zeggen we dan, hè. Het is de schepping, die zucht onder de vloek die wij erop gelegd hebben. En die op alle manieren tastbaar is. Corona, klimaat en ons zondaars bestaan, hè. Elke vloek maakt de vloek erger. Daar denken vloekers vaak niet aan. Hè. Strijd, ganse schepgezucht. En kinderen Gods, de levende kerk, zuchten die ook. Strijd, die drievoudige strijd tegen de duivel. Want die wil je aardsgezind maken. Die wil je makkelijk maken over de zonde. Die wil de gemeenschap met Christus kleineren en wegschuiven. En die wil de kracht van het geloof minderen. O, de duivel is altijd aan het verwarren en verwoesten. Strijd. Maar is dat uw nood? Ik heb zo weinig geweer in die strijd, want die is zo listig en zo venijnig. Dat is ook zo. Christus weet het en heeft hem de kop vermorzeld. Vraag me naar zijn kracht. In die strijd. En de aanvechting van je eigen vlees. Kan er veel afdwalen zijn en ingezonkenheid en dorheid. Toch. En druk met van alles behalve. Wat een gevaar. Vraag maar naar de Heer. Naar de krachtige inwerking van zijn geest. En de verlevendiging van de hoop. Want de hoop kan zo ingezonken raken. Maar als de hoop verlevendig de hoop op hem. En die hoop die let op de toekomst. Calvin zegt, dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Jezelf verfoeien en de toekomst overdenken. In geloof, hè? Niet in een waangeloof, niet in een fantasiegeloof, maar in het ware, zaligmakende geloof. De Heere en zijn toekomst. O wonder. Van genade, ook voor mij. Zal dat een wonder zijn, hè? En dat geloof dat op het woord steunt, dat zoekt daar houvast in. We hebben het niet van onszelf. Ik jaag ernaar, zegt Paulus, of ik het ook grijpen mocht. En dit zegt hij erbij. Waarvan ik door Jezus Christus gegrepen ben. En hij jaagt hij ernaar. Of hij het grijpen mag. En of hij daartoe zich strekken mag. Tot die zaligheid. Hier in de voorbereiding. In het uitzien, in het verlangen, in het verwachten. Wat is verwachten eigenlijk? Dat is niet, nou ja, dan wacht je maar af. Dat is niet verwachten. Als je een belangrijke brief zult krijgen. Morgen of overmorgen, misschien woensdag. Heel belangrijk. Dan verwacht je de post. 2 uur, ja, is er nog niet. Misschien dan morgen. Dan verwacht je. En als dat nog een dag over tijd loopt, hè, dan verwacht je. Want die belangrijke brief, die moet je wel krijgen. En wat erin staat, dat is wel even heel erg belangrijk. Hè. Dat moet je wel weten. Mededeling die je te wachten hebt. Dat kun je niet bespoedigen, dat kun je niet regelen, nee. En toch ben je er niet leidelijk bij. Nou ja, kom wel hoor. Ja, dat is iets onbelangrijks, hè. Maar als het iets heel belangrijks is, iets wezenlijks is voor je leven, misschien wel voor je gezondheid, misschien wel voor je werk, misschien wel goddelijk. Verwachten. Daar ben je, hoewel je niks kunt doen, met heel je wezen bij betrokken. Daar ben je helemaal op geconcentreerd. Als het wat lang duurt, dan word je ook verlamd in diverse zaken. Want je bent daarop geconcentreerd. Verwachten. Wie is er zo verwachtende naar de Heere en zijn komst? Misschien naar zijn komst. In het gewaad van zijn woord. Tot je zuchtende ziel. Kom. Verwacht hem. Kinderen Gods. Verwacht hem. De geest. En de bruid. Zeggen. Kom. Heere Jezus. Hoor u. De geest. Hij eerst. De geest verwacht. Opdat deze tussentijd voorbij zal zijn. En God, ook de geest, alles zal zijn. En in allen de geest en de bruidskerk. De geest en de bruid zeggen, kom, Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. Amen. Heere, wilt u naprediker zijn op het woord van vanmiddag? Zou u het willen heiligen aan de hart? Hebben we allemaal nodig, Heer, onze kinderen, onze jongeren, wij als ouderen, als hele oude mensen. Als we onbekeerd zijn, wat hebben we nodig? Dat u toepast, opdat we uit onze dodelijke rust gezet worden. En als de beginselen van genade zijn, wat hebben we de toepassing nodig? Opdat het verlevendigd zal worden en geoefend. Dat verwacht, Heer, we bidden u om de bedouwing van uw geest. Mag het meegenomen worden in de binnenkamer? Wilt u het zo ten zegen stellen? We prijzen uw naam die nabij is. Zeggen u dank voor uw bediening, wat zijt gij goed. En goeddoende in uw genade, o God in uw Christus. Heere, zo leggen we het in uw handen. U doet ermee wat u behaagt en dan is het goed. We vragen u, wilt u al onze zonden vergeven, Heere? Ook van vanmiddag. Wilt u het tekort vervullen, wilt u toch genadig het uwe zegenen en ten goede stellen. Getrouwe God, geleid u ons ook verder deze dag en deze week. Ook in vakantietijd wilt u ons onder uw hoede nemen, bewaren voor alles waarvoor we te bewaren zijn. Ons bedelen met de vrezen van uw naam, maar een biddend hart en biddend leven. Schenk ook bekwamen tot de dingen die te doen zijn. U weet wat wacht. wilt u bijstaan, o getrouwe God. Mogen we het vragen, genadig uw vleugelen over ons te willen uitbreiden. Gedenk ons zo uit vrije genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 73, het 12e vers. 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U, al mijn liefde, waardig schatten. Wat er verder volgt, 12 uit 73. Gaat nu heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.